Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, welkom bij wederom een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? Vandaag ga ik het hebben over het Oude Testament, jazeker. Soms lijkt de gedachte wel eens te heersen. Het Oude Testament is het boek van de Joden en het Nieuwe Testament van de katholieken, van de christenen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Het christendom is niet een losstaand geloof, maar is diep geworteld in het Joodse erfgoed en de verhalen van het Oude Testament. Het Oude Testament is dan ook niet slechts een verzameling van oude religieuze teksten, maar echt een essentieel fundament voor het christelijk geloof. Laten we daar wat uitgebreider op ingaan. Het Oude Testament is echt een noodzakelijke inleiding tot het christelijk geloof. Zonder het Oude Testament zouden de verhalen, de leerstellingen en de gebeurtenissen van het Nieuwe Testament eigenlijk onbegrijpelijk zijn. Het christendom komt niet uit het niets voort. Zomaar in het jaar nul kwam er Jezus en dat is het begin van ons geloof. Nee, het komt voort uit de openbaringen die God, God de Vader, al eeuwenlang aan het Joodse volk had gegeven. De wetten van Mozes, de psalmen van David, de profetieën van de komende Messias. Nee, dat zijn geen willekeurige geschriften, maar dat is een opbouw naar de komst van Christus. Het christendom kan alleen volledig begrepen worden als men inziet dat het een vervulling is van de belofte en de thema's uit het Oude Testament. Onze vriend Chesterton die zegt, het christendom is geen plotselinge openbaring, maar het einde van een lang verhaal, het antwoord op een diepe vraag, de vervulling van een oud verlangen. En hiermee bedoelde hij de komst van Jezus, dat het niet zomaar een onverwachte gebeurtenis was, maar het hoogtepunt van een lange geschiedenis die begon met Abraham en het volk Israël. Misschien mag ik het, en dat zijn mijn eigen woorden, zo zeggen, het Oude Testament, dat stelt de diagnose. Die laat zien hoe het met de mensheid gesteld is. En het Nieuwe Testament, dat geeft het medicijn. Als je kijkt naar het Oude Testament, dan mogen we het sterke morele besef bewonderen. Het Oude Testament is niet slecht, het is niet slechts een verzameling van religieuze wetten, maar een diepgaande reflectie op goed en kwaad. En dat is het echt. Een van de belangrijkste kenmerken van het Oude Testament is de beschrijving van God als een rechtvaardige en heilige rechter. Dat zie je bijvoorbeeld in de verhalen van de zondvloed in het boek Genesis, of in de vernietiging van Sodom en Gomorra in hetzelfde boek. Nee, God straft het kwaad niet willekeurig, maar omdat hij een volmaakte morele standaard hanteert. En dat is essentieel, omdat God zonder rechtvaardigheid geen echte liefde zou kunnen hebben. Een God die het kwaad niet haat is geen liefdevolle God, maar een onverschillige macht. Ik herhaal dat nog een keer. Een God die het kwaad niet haat is geen liefdevolle God, maar een onverschillige macht. Kunnen of moeten wij dan haten? Laat ik nog maar eens zeggen, het belangrijke is dat eeuwige en altijd voor ogen houdende onderscheid. Haat de zonde, hou van de zondaar. En dat is een kernachtig punt van ons katholiek geloof. Haat de zonde, hou van de zonde. Hij wat niet goed is, noem dat niet goed. Zoek daar geen excuses voor, dat is niet goed. Maar de zonde, schrijf die niet af. Het is niet zo van diefstal deugt niet, dus de dief deugt niet. Nee, diefstal, praat dat niet goed. Maar de dief probeert die er weer bij te betrekken. Het Oude Testament laat zien dat zonde gevolgen heeft. Het heeft consequenties. Maar het laat ook zien dat God genadevol is en mensen telkens een kans geeft om terug te keren naar hem. He, u weet, we begonnen bij deze serie Adam, waar ben je? Niet in de zin van Adam, ik weet niet waar je bent. Je bent nu uit de hof van Eden. Nee, Adam, waar ben je nu zonder mij? Maar God laat hem niet alleen. En dat is het hele verhaal van het Oude Testament. Het Oude Testament leert ons iets belangrijks over de morele groei van de mensheid. In de Bijbel wordt duidelijk hoe mensen steeds opnieuw fouten maken, zeker, maar ook hoe ze zich ontwikkelen en leren van hun ervaringen. Neem bijvoorbeeld koning David. Aanvankelijk is hij een herdersjongen, echt met een zuiver hart. We vinden dat in het boek Samuel. En later verslaat hij Goliath. En het heeft ook van alles te maken met zijn geloof in God. Maar later in zijn leven ontspoort het echt. Hè? Begaat ernstige zonde, overspel met Bathsheba en de moord op haar man Uria. Dat heeft hij ook op zijn geweten, zodat hij Bathsheba maar tot zijn vrouw of bijvrouw kon nemen. Maar hij herkent zijn fouten, zijn zonde en hij vraagt om vergeving. Psalm 51, lees dat eens na. Dit soort verhalen, dat laat zien dat het Oude Testament... Nee, dat is geen sprookjesboek. Hè? Een mooie verhaal van Daniel en de leeuwenkuil enzovoorts. Het is geen sprookjesboek, maar een realistisch portret van de menselijke natuur... waarin mensen zowel goed als slecht kunnen zijn en waar verlossing mogelijk is. Een van de belangrijkste redenen waarom het Oude Testament zo belangrijk voor ons is... dat zijn de voorspellingen van de komst van de Messias. Er zijn heel wat profetieën over Jezus te vinden in het Oude Testament. Er staat er vol mee met profetieën die wijzen naar Jezus. En dat is fascinerend, want ze komen allemaal, vaak tot in de kleinste details, letterlijk uit. En dat mag je zien als een bewijs dat in het christendom... niet zomaar een nieuwe religie is, maar de vervulling van eeuwenoude beloften. Het hoort bij elkaar. Hè? Het wordt eigenlijk aan elkaar geknoopt door Johannes de Doper. Hè? De laatste profeet van het Oude Testament. Maar ook degene die uiteindelijk naar Jezus wijst. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie we het al eeuwen hebben. Volg hem. Enkele voorbeelden van profetieën uit het Oude Testament dat de Messias zal komen en die allemaal worden vervuld door Jezus. Kijk eens naar Jesaja. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En je zult hem de naam Emmanuel geven. Inderdaad, Jezus werd geboren uit de maagd Maria. Kijk eens naar het boek Micha, een klein boekje van de kleine profeet. Niet dat hij klein van gestalte was, maar het is een klein boekje. Uit uw Bethlehem zal voortkomen hij die over Israël zal heersen. En inderdaad, Jezus is geboren in Bethlehem. Jesaja 53, die geeft een hele gedetailleerde beschrijving van de lijdende dienaar die geslagen wordt voor de zonde van anderen. En kijk eens hoe dat letterlijk uitkomt bij de kruisiging van Jezus. Zijn handen en voeten werden doorboord. In die tijd kenden ze kruisiging nog helemaal niet toen dat geschreven werd. Het verwijst natuurlijk ook naar die kruisiging. Er staat zelfs in die psalm honderden jaren voor de kruisiging... En ze dobbelden om zijn gewaad. En dat is inderdaad wat de soldaten ook deden. En dat is geen toeval, maar een teken dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zonder het Oude Testament zou de betekenis van Jezus' leven, zijn dood en zijn verrijzenis niet volledig te begrijpen zijn. Jezus kwam niet om wetten en beloften van het Oude Testament af te schaffen, maar om ze te vervullen. En dat is precies wat Jezus zelf zegt. Matthäus 5e hoofdstuk, vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om wetten en profeten af te schaffen. Ik ben gekomen om die te vervullen. geen haal of jota zal ik ervan afhalen. En hiermee bedoelde Jezus dat hij de diepste betekenis van die Joodse wetten en profetieën zichtbaar maakte en in de praktijk bracht. Als je een liefhebber bent van epische verhalen, mythen en geschiedenis, ja, dan moet je het Oude Testament eens lezen als het ultieme epos, maar dan waar gebeurt. Het Oude Testament bestaat natuurlijk uit verschillende boeken met verschillende schrijvers. De Bijbel heet niet voor niks Bijbel, Biblios, verzameling boeken. Maar het Oude Testament is natuurlijk niet zomaar een verzameling losse verhalen of losse boeken, maar een groots drama waarin de mens worstelt met goed en kwaad en waarin God steeds opnieuw zijn volk leidt. Kijk naar de strijd van Kain en Abel. Dat symboliseert de strijd tussen jaloezie en rechtvaardigheid. Kijk naar de uittocht uit Egypte in het boek Exodus. Het is het ultieme verhaal van over de bevrijding uit slavernij, wat ook een symbool is voor de verlossing van de mensheid door Christus. Denk aan de ballingschap en de terugkeer van Israël naar eigen land. Boek Jeremia, het boek Ezra, Nehemia. En dat laat zien hoe God altijd werkt aan herstel, zelfs na grote zonden, na grote fouten. Het Oude Testament is een boek met een onafgemaakt verhaal. En in het Nieuwe Testament, daar bereikt het zijn climax. Vergelijk het met een detective-verhaal waarin de hints al vroeg worden gegeven, maar de ontknoping, de waarheid, pas op het einde volledig onthuld wordt. Jezus is die ontknoping van het mysterie dat in het Oude Testament al voorbereid wordt. Kortom, het Oude Testament legt de fundamenten voor het christendom. Het openbaart Gods karakter en morele wetten. Het bevat profetieën die vervuld worden in Jezus en vertelt een groots en diepgaand verhaal over de relatie tussen God en de mensheid. Echt, zonder het Oude Testament zou het christendom niet compleet zijn. Het is de wortel waaruit het christendom is voortgekomen. En zonder deze wortel zou de boom van het geloof omvallen. Laten we eens kijken naar het allereerste Bijbelboek uit het Oude Testament. Het boek Genesis. Dat is het eerste boek van de Bijbel en betekent letterlijk begin, oorsprong. Het vertelt hoe God de wereld en de mensheid heeft geschapen en hoe de eerste mensen leefden. Het boek Genesis is veel meer dan een oud verhaal. Het is een boek van dat fundamentele waarheden over het leven, de mens en God laat zien. Een groot drama waarin de kernvragen van het leven worden behandeld. Wat zijn die kernvragen? Waar komen we vandaan? Waarom is er goed en kwaad in de wereld? Wat betekent het om mens te zijn? En waarom hebben we vrijheid en wat zijn de consequenties daarvan? Het boek Genesis is van tijdloze betekenis, omdat het niet alleen een historisch verslag is, maar vooral diep inzicht geeft in de menselijke natuur. In de eerste hoofdstukken van Genesis wordt beschreven hoe God de wereld in 6 dagen schiep. En het is geen geschiedenisboek, maar de schrijver wil vooral tot uitdrukking brengen dat de wereld geschapen is door iemand die er een bepaald idee bij heeft en een bepaalde bedoeling. Het is een krachtige en poëtische manier om te laten zien dat de wereld geen toeval is, maar een schepping met een doel en een betekenis. De grootste fout van het moderne denken is dat de mensen de wereld beginnen te zien als een saaie mechanische plek, zonder mysterie, zonder verwondering. Kijk eens naar Genesis, dat presenteert de wereld als iets groots, iets verbazingwekkends, iets betoverends. Het meest verbazingwekkende van de schepping is eigenlijk niet dat ze bestaat, dat is op zich al verbazingwekkend, maar vooral dat het zo ongelooflijk prachtig en geordend is. Met andere woorden, Genesis laat ons de wereld opnieuw met verwondering bekijken. Want die schepping, nee, die is niet vanzelfsprekend. Er zit een schepper achter, met een bedoeling, ook met de mens. Genesis moet je niet per se lezen als een wetenschappelijk verslag, hè? En hoe de wereld werd geschapen op een technische manier. In plaats daarvan bekijk het als een diepzinnig filosofisch en theologisch verhaal dat een waarheid uitdrukt over de oorsprong van de wereld en de plaats van de mens daarin. Het boek Genesis vertelt dat God de mens schiep. En wat staat er dan? Naar zijn beeld en gelijkenis. Dat betekent nogal wat. Dat betekent dat mensen, net als God, kunnen nadenken, liefhebben, keuzes maken. Maar het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. En dat is een van de krachtigste boodschappen van het boek Genesis. De mens is geen robot. Het is niet iemand die aan de touwtjes trekt en wij hebben dan maar die touwtjes te volgen. Nee, de mens is een wezen met een vrije wil. En dat maakt ons uniek. Maar het betekent ook dat we de mist in kunnen gaan. Overigens, een wereld zonder vrijheid zou een wereld zonder liefde zijn, hè? Want ja, stel dat we allemaal waren als robots. Ja, wat betekent dat? Geen relatie, mogelijk niks, puur mechanische kilheid. Maar die vrijheid betekent ook dat we verkeerde keuzes kunnen maken. En het is waar, denk ik. Echte liefde en goedheid die kunnen alleen maar bestaan als we de keuze hebben om goed te doen. Of juist niet te doen, of fout te handelen. En Genesis laat zien dat God de mensheid, nee, die dwingt niet om hem te volgen. Die spoort wel aan en die hoopt dat we hem volgen. Maar hij dwingt niet, hij geeft de mogelijkheid om zelf te kiezen. En dan komen we bij het verhaal van de zondeval en de realiteit van het kwaad. Een van de belangrijkste verhalen in Genesis is de zondeval. En dan zitten we aan het derde hoofdstuk. Adam en Eva, die worden in de Hof van Eden geplaatst. Daar begint het, hè? Waar ze in volmaakte harmonie zijn met God. Maar ze krijgen één gebod. Niet van die boom eten van kennis van goed en kwaad. Verder was er alles wat ze maar konden hebben voor het geluk. Het echt diepe geluk van de mensen. Ze zaten niet, we noemen het niks van niks, het aardse paradijs. Waar kwaad geen plaats heeft. Het kwaad, het kenden ze ook niet. Het kwam niet in hen op. Maar toen kwam de slang, hè, een beeld van de Satan, die verleidt Eva om toch van de vrucht te eten. Dat doet ze. Ze geeft het vervolgens ook door aan Adam. En hier komt zonde, lijden en dood in de wereld. Nee, dit is geen primitieve mythe, maar een diep inzicht in de menselijke natuur. En de kern van de zondeval is dat de mens zichzelf boven God wilde plaatsen. Hij wil zelf weten wat goed en kwaad is. En daar gaat het mis. Dit is het oerprobleem van de mensheid. De mens die viel niet omdat hij te weinig wist, maar omdat hij dacht dat hij alles wist. Met andere woorden, de mens wil onafhankelijk zijn van God en zelf bepalen wat goed en kwaad is. En juist daardoor raakt hij verstrikt in zonde en ellende. En dat zie je ook terug in de moderne wereld. Dit is natuurlijk een heel oud verhaal, maar er is wat dat betreft niks nieuws onder de zon. En de aard van de mens is niet veranderd. Mensen denken dat ze God niet nodig hebben en dat ze zelf kunnen bepalen wat goed is. Maar kijk eens tot wat voor chaos, egoïsme en morele verwarring het kan leiden. En Genesis laat zien dat zonde niet zomaar een foutje is, maar een fundamentele breuk tussen de mens en God. Adam, waar ben je? Je hebt mij verlaten. We blijven terugkomen op ons thema. Even een pauze. Een stukje muziek. We gaan verder. Na de zondeval, ja, dan wordt het ook al meteen allemaal duisterder. En het eerste grote voorbeeld hiervan, ja, dat is het verhaal van de eerste moord. Het verhaal van Kain en Abel. Dat zijn broers. Kain wordt jaloers op Abel. Goed, we kennen het verhaal, hij doodt hem uiteindelijk. En dat is het eerste voorbeeld van hoe de zonde zich verspreidt. Een kleine daad van ongehoorzaamheid leidt tot moord. En zo wordt de wereld steeds meer gevuld met kwaad en ellende. Het begint altijd in het klein en het gaat altijd groot. Hè? Ik bedoel, een bankrover die begint nooit zijn carrière als bankrover met een bank te beroven. Maar dat begint met dubbeltjes en kwartjes. En daarom is het goed altijd kwaad in de kiem te smoren. Want als je dat niet doet, dan gaat het, zoals de uitdrukking het zegt, van kwaad tot erger. Het kwaad, nee, is niet alleen een individueel probleem, maar het verspreidt zich in de samenleving. Vergelijk het met de moderne wereld waar egoïsme, jaloezie en machtshonger vaak leiden tot oorlogen en onderdrukking. En toch eindigt het verhaal niet alleen in somberheid, in duisternis. God straft Kain, zeker, maar laat hem niet in de steek. Hij laat hem niet in totale wanhoop achter. En dat laat zien dat God rechtvaardig is, maar ook barmhartig. Het verhaal gaat verder. In Genesis hoofdstukken 6 tot en met 9, hè, lees die eens na. Ja, daar zien we het verhaal van de zondvloed, waarin de mensheid zo zondig is geworden dat God besluit de wereld te zuiveren met een grote vloed. Alleen Noah en zijn familie worden gered, de enige die nog rechtschapen zijn. En dit is een krachtig symbool voor hoe de mens zichzelf kan vernietigen als hij God volledig verwerpt. Maar tegelijkertijd is er hoop, omdat God een nieuw begin mogelijk maakt. En dit laat zien dat zelfs in de diepste duisternis er altijd een kans op redding is. Het verhaal gaat verder. Een ander belangrijk verhaal is de toren van Babel. We zitten inmiddels in het 11e hoofdstuk van Genesis, waarin mensen een toren willen bouwen om tot in de hemel te reiken. Het is natuurlijk het ultieme symbool van menselijke trots en hoogmoed. Mensen denken dat ze God niet nodig hebben en proberen zichzelf te verheffen. En wat is het resultaat? Verwarring en verdeeldheid. En dat herhaalt zich steeds weer in de geschiedenis. Hè? Wanneer mensen proberen een utopie zonder God te bouwen, eindigt het meestal in chaos, in een dystopie. Goed, tenslotte, waarom is Genesis zo belangrijk? Eén, het is niet zomaar een oud verhaal, maar een diepgaand boek dat fundamentele waarheden over de mensheid en God openbaart. Het laat zien, nou, wat laat het zien? Eén, dat de wereld, nee, geen toeval is, maar een schepping, vol met betekenis. Zo ook voor elke mens. Hij is niet voor niks geschapen, het heeft een betekenis. God heeft het beste met hem voer, wil hem leiden naar een einddoel. Maar twee, de mens heeft ook vrijheid en daardoor verantwoordelijkheid. Nee, dat is niet God, dat zijn niet anderen, dat ben je zelf. En dan drie, de zonde, dat is niet een klein probleem, maar een diepgeworteld kwaad dat de wereld vervormt. En dan vier, God is rechtvaardig, maar ook barmhartig. En een weg naar redding, dat biedt hij. Genesis is geen mythe, maar een spiegel voor de mensheid. Het laat ons zien hoe we werkelijk zijn, wie we werkelijk zijn en hoe we weer in harmonie met God kunnen leven. En ik ga nog even door met het Oude Testament. Het tweede boek, wat komt er na het boek Genesis? Het boek Exodus. En dat is ook een belangrijk boek, want het is een krachtig verhaal over vrijheid, gerechtigheid, leiderschap en Gods betrokkenheid bij de mensheid. Exodus, is dat een historisch verslag? Zeker. Maar niet alleen. Het is ook een symbolisch en moreel meesterwerk dat iets tijdloos zegt, ja, over de menselijke natuur en hoe God werkt in de wereld. Laten we het eens gaan bekijken. Het boek Exodus begint met de Israëlieten. Die zijn slaven in Egypte. En ze zijn daar gekomen. Nou ja, dat moet u maar lezen. Maar als ze eenmaal daar zijn, ze worden als slaven behandeld. Ze worden onderdrukt door de farao. Vrijheid is helemaal weg. En dat is niet zomaar een historisch gegeven, maar ook een symbool voor alle vormen van onderdrukking en slavernij in de wereld. En dat patroon herhaalt zich in de geschiedenis. Daarom is dat allemaal ook zo belangrijk. Want het laat ook zien hoe het nu in elkaar zit. Hè. Dat maakt je duidelijk. Mensen worden vaak onderdrukt door tirannen en machthebbers die denken dat ze boven anderen staan. En soms raken mensen geestelijk gevangen in zonde, angst of verkeerde gewoonten. En dat kan ook tot de grootste ellende leiden. Maar Exodus laat zien dat God zich altijd inzet voor bevrijding. Zowel op fysiek als op spiritueel niveau. Ja, ook fysiek, hè? Ook fysiek, vergeet dat niet. Het verhaal van Egypte is het verhaal van alle naties die hun macht misbruiken. En het verhaal van Israël is het verhaal van iedereen die hoopt op redding. Met andere woorden, de slavernij in Egypte is niet alleen een verhaal over een volk uit het verleden, maar een universeel beeld van onderdrukking en de menselijke zoektocht naar vrijheid. Maar wat gebeurt er? God roept Mozes. God roept altijd mensen om de mensen weer op het goede spoor te brengen. En zo roept hij Mozes, de grote Mozes, om het volk Israël te bevrijden uit Egypte. Mozes als een bijzonder en onverwacht type leider. Waarom? Nou, Mozes was geen machtige koning of generaal, maar een herder die aarzelde en twijfelde aan zijn eigen kunnen. Hij dacht, God moet mij niet hebben, hij kan met mij niks doen. Nee, dat kon hij wel. Hij had ook een spraakgebrek. Hij kon niet goed spreken. En dat is lastig als je leider bent. En toch koos God juist hem om de leider van de bevrijding te zijn. En we zien dat vaker in de Bijbel. Want het is een typische manier van God om te werken. God kiest geen trotse koningen, maar nederige herders. Hij bouwt zijn koninkrijk niet op kracht, maar op gehoorzaamheid. En dat laat zien dat ware leiderschap niet draait om macht, maar om gehoorzaamheid en God en moed in moeilijke tijden. Het verhaal gaat verder. Farao wil de Israëlieten niet laten gaan naar hun eigen land. Ze waren goedkope arbeidskrachten, die willen niet kwijt. En toch was Mozes geroepen om ze terug te brengen naar hun eigen land. Maar omdat Farao weigert ze te laten gaan, zond God 10 plagen over Egypte. Een prachtig verhaal. Hierin kun je ook weer een morele boodschap aflezen. De farao dacht, hij is de machtige man op aarde. Maar uiteindelijk kon hij niets doen tegen de kracht van God. Uiteindelijk liet hij zijn volk gaan. Hè? Let my people go, u kent het bekende gospel. En die plagen laten zien dat God onrecht niet accepteert en uiteindelijk zal ingrijpen wanneer machthebbers misbruik maken van hun positie. En dat is eigenlijk vooral een waarschuwing voor alle machthebbers. Wie arrogant en hardvochtig is, die zal uiteindelijk falen. Kijk naar de geschiedenisboekjes en kijk hoe waar het is. Tegelijkertijd mogen we ook weten dat die plagen niet zomaar wraakacties waren, maar een manier om farao een kans te geven om zich te bekeren. En ook dat is altijd wat we terug zien komen. Hè? God die wraak neemt, nee, het is vooral een kans om te bekeren. Maar goed, omdat zijn hart keer op keer verhardde, hij was halsstarrig, verergerde zijn situatie. En dan komt het hoogtepunt. Hij laat uiteindelijk zijn volk gaan naar de 10e plaag. De Israëlieten had iets, een wonderlijke opdracht. Moest het bloed van een lam op de deurposten smeren. En dan zou de engel des doods, die zou die huizen waar dat bloed op de deurposten was gesmeerd, dan zou de engel des doods die huizen overslaan. En zo gebeurde. En hier zie je een krachtig beeld van verlossing, want het bloed van het lam beschermt de Israëlieten. En dit verwijst naar Jezus, die in het Nieuwe Testament het lam van God wordt genoemd. Johannes wijst Jezus aan, zie het lam Gods. En bij een lammetje denken wij aan een lief aaibaar beestje. Maar in die tijd van Jezus zelf wist het wel, daar werden lammen geofferd, die werden geslacht. Werd hij geslacht, geofferd? En Johannes zegt er nog iets bij, het lam van God, dat wegneemt de zonde der wereld. Lees door die lens het hele Nieuwe Testament en je gaat er heel anders tegenaan kijken en veel dingen veel beter begrijpen. Maar voorlopig zijn we nog bij het Oude Testament en leer ook dat beter. te bekijken. Want ook dat helpt. Die bevrijding uit Egypte is niet alleen een fysiek, maar ook een spiritueel element zit er. Hè? God redt zijn volk, maar ze moeten wel op hem blijven vertrouwen. En dit laat zien dat bevrijding altijd een combinatie is van Gods genade en menselijke inzet, menselijke gehoorzaamheid. De doortocht door de Rode Zee, het Pascha, dat is natuurlijk een schaduw van wat Jezus uiteindelijk zou doen. Want zo lezen we toch, zoals het bloed van een lam de Israëlieten redde uit Egypte, zo redt het bloed van Christus de mensheid uit de slavernij van de zonde. De paaswaken, de prachtige liturgie, daar komt dit allemaal in terug. En wanneer de Israëlieten Egypte dan verlaten, ze worden achtervolgd. Want de farao krijgt toch spijt kennelijk en hij stuurt zijn soldaten erachteraan. En ze komen bij de Rode Zee. Ze lijken als ratten in de val te zijn beland. Maar toch, Mozes, we weten het, strekt zijn staf uit en de Rode Zee splijt open, waardoor de Israëlieten naar de overkant kunnen. En het water keert dan weer terug, zodat de achtervolgers verdrinken. En ook hier mogen we een krachtig symbool van geloof inzien. De Israëlieten moesten vertrouwen op God, zelfs als de situatie hopeloos leek. En die leek inderdaad hopeloos. En de Egyptenaren dachten dat hun macht hen kon redden. Maar ze gingen eraan ten onder, in de zee. Dit laat ook zien dat geloof in God een grotere redding biedt dan aardse macht en strategieën. En vergelijk hoe mensen in het dagelijks leven moeten kiezen tussen vertrouwen op God en vertrouwen op eigen kracht. Goed, en dan na de bevrijding geeft God de Israëlieten de 10 geboden op de berg Sinaï. Ook die geboden, die zijn niet bedoeld als beperkingen, maar als richtlijnen voor ware vrijheid. Vrijheid zonder wetten is geen vrijheid, maar chaos. Ware vrijheid, dat bestaat hier, daar waar ook kaders zijn. Denk aan het verkeer en al die regels. Zijn die regels een beperking om van A naar B te komen? Nee, juist een voorwaarde om veilig van A naar B te komen. Zonder regels, dan begeef ik me niet meer op straat, want het is levensgevaarlijk. Vrijheid kan alleen bestaan als er ook verantwoordelijkheid en gerechtigheid is. Ook dat natuurlijk. Hè. Maar goed, het gaat toch nog verder. Hè. Ondanks alles wat God voor hen heeft gedaan, wat doen de Israëlieten? Ze maken een afgod. Ze vervallen weer een oude gewoonte, een gouden kalf, en beginnen dat te aanbidden. Een beeld wat je zelf maakt. Dat oog heeft wat niet kan zien en oren wat niet kan horen. En een mond dat niet kan spreken, zoals de psalmist zegt. En toch, dat zijn die afgoden die ze aanbidden. He, zoals wij in ook onze tijd onze afgoden hebben. En dan bedoelen we meestal genot en aanzien en rijkdom. Je kunt het ook zien, dit verhaal is een universeel probleem. Mensen die keren terug naar hun oude gewoonte, zelfs nadat ze bevrijd zijn. En dat laat zien dat echte vrijheid niet alleen fysiek is. He, je zit niet meer letterlijk gevangen, maar ook spiritueel. En ook mensen willen vaak iets tastbaars aanbidden, zelfs als het niet echt is. Ook heel wonderlijk eigenlijk. En hierin kun je een waarschuwing zien, ook weer voor onze tijd, waarin mensen, nogmaals gezegd, geld, macht of plezier als hun goden maken. Want oei, daar mag je niet aankomen, in plaats van op God te vertrouwen. Tot slot, Exodus. Nee, niet alleen een historisch verhaal. Het is natuurlijk waar gebeurd. Die gegevens, maar ook een diepe en tijdloze waarheid over de mensheid en God. Dat is altijd, die dingen die in de Bijbel staan, ook die wonderen van Jezus, die hebben niet alleen betekenis voor die mensen die toen ter plaatse waren. Nee, het heeft altijd ook een spirituele betekenis voor ons. En dit boek Exodus leert ons, God staat aan de kant van de onderdrukte en geeft vrijheid. Ware leiderschap is gebaseerd op nederigheid en gehoorzaamheid. Nee, niet op macht. En Gods wetten zijn geen last, maar de basis voor vrijheid, ware vrijheid. En geloof vereist vertrouwen, zeker. Zelfs, of misschien wel vooral in moeilijke tijden. En pas op voor afgoden en misleiding. Tot slot dit. Exodus laat zien dat God Nee, hij is geen onverschillige toeschouwer, maar een God die ingrijpt in de geschiedenis en zijn volk leidt naar ware vrijheid. Adam, waar ben je? Los van mij, maar ik laat jou niet los.
Adam, daar ben je, Adam, mijn zoon. Adam, daar ben je, kom maar gewoon.
U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom, blijf nu, je wordt door mij bemind.